Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Hallo, dit is Haags Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw, waarin je alles hoort over het belangrijkste nieuws uit Den Haag en hoe dat ons leven beïnvloedt. We gaan de diepte in en vertellen je dingen die je niet in de krant leest. Mijn naam is Christophe Schmid. En al maandenlang gaat het hier over de vraag of het eigenlijk wel mogelijk is, een regeringscoalitie met de PVV erin. Op provincieniveau, in Flevoland om precies te zijn, is dat gelukt. En het functioneert ook nog. Mijn collega, Yara van Buren, vroeg zich af of die succesformule ook kan werken op landelijk niveau. Yara, jij volgt al een tijdje de PVV, of ze dat nou leuk vinden of niet. Welkom.
Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
Zeker. En deze vrijdag staat er best wel een bijzonder stuk van jou in de krant dat je hebt geschreven samen met collega Auke van IJsden. En dat gaat over die avonturen van de PVV in Flevoland. Ik zou bijna zeggen, het is een uniek stuk, want PVV'ers hebben jullie daarin uitgebreid te woord gestaan. En dat is eigenlijk ongekend voor onze krant en voor heel veel andere media. Dus in de show notes staat een link naar dat stuk. Lees dat allemaal.
Ja, klopt. Nee, het was inderdaad een unieke ervaring, zou ik zo kunnen zeggen. We zijn eigenlijk open erin gegaan en zijn ook eventjes bij de PVV-fractie in de Tweede Kamer. Nou, en daar ging de deur open en konden we zo voor een half uur aanschuiven bij een van de Tweede Kamerleden.
Ja, ja. Terwijl je verwacht dat je daar voor een dichte deur staat, ging die nu opeens open.
Ja, ja, nou, de afgelopen maanden, ik zit eigenlijk nog niet zo lang, loop ik rond op de Haagse redactie. En sinds de verkiezingen eigenlijk volg ik de PVV. En daar merkte ik dat niet, niet hetzelfde is als elke andere politieke partij volgen. Dus dat is vaak, ja, is die relatie met de pers best wel moeizaam. En dat merkte ik ook. En nu had ik in één keer het ging de deur wel open, inderdaad.
Ja, en dat leidde dus uiteindelijk tot dat stuk over wat eigenlijk heel erg over de coalitievorming in Flevoland gaat. Daar gaan we het in de tweede helft van deze podcast uitgebreid over hebben. Maar ik ben toch eerst even benieuwd, vanaf het begin, vanaf zeg maar de verkiezingsoverwinning van de PVV, hoe jouw ervaringen zijn hier in Den Haag met leden, leden heeft die partij niet, met Tweede Kamerleden van die partij. Hoe communiceren die met jou?
Nou, ik zal jullie een beetje terugnemen naar de eerste dag van de nieuwe Kamerleden. Dat was begin december. En we dachten, het is leuk, hè? Nieuwe Kamerleden, het is voor een nieuw avontuur. We gaan eens vragen, wat willen jullie als Kamerlid gaan doen? Hoe is zo'n eerste dag? En daar een verhaal over maken. En ik zou naar de PVV gaan. En eenmaal daar op de gang wist ik dat ze een soort fractievergadering zouden hebben in de ochtend. En ik stond daar te wachten op de gang en ze kwamen één voor één langslopen. En ik heb aan iedereen gevraagd, goh, nou, ik ben van Dagblad Trouw, mag ik jullie wat vragen stellen? Nou, eigenlijk was van iedereen het antwoord nee, geen tijd, we hebben haast. Ik denk dat ik twee PVV-Kamerleden heb gehad die, nou ja, eventjes in twee minuten zeiden, nou, we hebben er zin in. Maar verder inhoudelijk wilden ze nergens op ingaan. En ook, nou ja, dat ze dus zeiden, misschien na de lunch of misschien later. En ik heb ze de hele dag gevolgd. Dus op een punt was de lunch voorbij. En toen vroeg ik, de lunch is volgens mij voorbij. Mag ik jullie nog wat vragen? Nou, overal bleef het eigenlijk stil. En dat laat wel zien hoe moeilijk de PVV het eigenlijk vindt om met de pers om te gaan. Natuurlijk was het ook een eerste dag. Hè? Dus het was misschien ook veel. En heel veel media wilden vragen aan ze stellen. Maar als je bij andere partijen kijkt, ja, daar staat ieder Kamerlid je graag te woord over wat ze willen gaan doen.
Ja, en ze zijn natuurlijk ook opeens met 37. Dat zijn er heel veel. Het waren er 17, hè, als ik me niet vergis.
Ja, klopt.
Dus dan heb je ook eigenlijk best wel kans. Daarom was het zo goed dat jij daar ging posten. Dat daar één of twee of drie Kamerleden die daar toch iets makkelijker over denken. En die met jou wel wilden praten.
Ja, maar het leek eigenlijk gedurende de dag, hè, dat ze ook na die fractievergadering misschien gezamenlijk hadden overlegd, we gaan niks zeggen. Want daarna werd het eigenlijk alleen nog maar moeilijker. En inderdaad, wat je zegt, die fractie is heel erg uitgedijd. Dus ze zitten nu ook op een andere afdeling. Dus ik dacht na verloop van tijd, nou, we laten ze eerst even rustig settelen. Die verhuizing gehad. Nou, toen was het eenmaal in het nieuwe jaar. En toen dacht ik, nou, ik ga het gewoon nog een keer proberen. Want ja, je wilt toch een soort inzicht krijgen. Het is nu de grootste partij van Nederland. Wat gaan ze doen? Wat zijn hun plannen? Waar staan ze voor? En dan is best gebruikelijk dat je gewoon eens kennismakingsgesprekjes voert. Als je een partij volgt. En toen kwam ik daar in het nieuwe jaar op de fractieafdeling. En toen kwam ik toevallig de woordvoerder tegen. En die zei, nou, de deuren staan tegenwoordig wagenwijd open. Want je voelt ook wel dat de partij worstelt met... Dat ze nu met iets moeten met al die media-aandacht. Dat Wilders in één keer zegt, vrienden van de pers. Dus die woordvoerder zei ook, nee, de deuren staan wagenwijd open. En ik denk, oké, weer vol vertrouwen ga ik die gang op. En ik klop op een aantal deuren, maar ja, eigenlijk gewoon weer keihard nee. En de deuren weer dicht. Dus tot op heden lijkt er nog niet zo heel veel veranderd.
Nee, als ik zelf, ik loop nog maar ietsje langer mee dan jij in Den Haag. Maar de PVV voor de verkiezingen, dat was natuurlijk oppositiepartij. En die hadden voor zichzelf besloten van, nou, we hebben die media als Trouw en de Volkskrant, zeg maar de mainstream media, zoals dat dan wordt genoemd, die hebben wij eigenlijk niet nodig en die kunnen we makkelijk negeren. Maar nu is dat natuurlijk anders, want de partij heeft regeerambities. Wilders wil premier worden van alle Nederlanders, heeft hij gezegd. Maar kan je zeggen dat die partij toch nog steeds worstelt met die omgang met ons, om het zo maar eens te zeggen?
Ja, en ook wel met Trouw misschien in het bijzonder. Ik heb ook contact gezocht met Marcus Sauer. Dat is ook een Tweede Kamerlid van de PV. Die loopt er al heel lang rond. En hij is eigenlijk de woordvoerder op asiel en terrorisme, doet hij. En mijn portefeuille is ook justitie en veiligheid. Dus we hebben best wel wat raakvlakken. En dan is het ook gebruikelijk dat je eens een keer een kopje koffie gaat drinken. En eens gaat vragen, waar ga jij je mee bezighouden? Dus ik zag hem in de wandelgang en ik sprak hem aan. En dan krijg je toch ook wel te horen van, jullie waren ooit een goede krant. En hij noemde ons zelfs een linkse kutkrant. om het woord te gebruiken. En dan merk je wel hoe er zeker tegenover bepaalde media ook echt wel denigrerend wordt gedaan. Tegelijkertijd zien ze ook wel dat ze, als je continu stukken krijgt waarin staat, de PVV reageert niet, de PVV wil niks zeggen, dat kan eigenlijk ook niet. Dus ze zijn daarin wel zoekende. Hij heeft wel toegezegd nu om een kop koffie te drinken, maar dan wel pas over enkele maanden. Dus het is een vreemd, de relaties gaan moeizaam.
Ja, maar toch wel goed dat jij dat blijft proberen. Heb je nog recente avonturen beleefd op de PVV-gangen?
Nou, voor het laatste stuk over Flevoland, toen gingen we ook daar de gang op. En nu zit iedereen natuurlijk ergens anders. Dus dat is best wel even zoeken. En dan, je wordt niet altijd even hartelijk verwelkomd. Laatst vroeg een Kamerlid of ik ze weer eens kwam lastigvallen. Maar goed, ik denk als je zelf altijd gewoon vriendelijk en open erin gaat, dan kom je dus uiteindelijk bij een Kamerlid zoals Willem Boutkan, die tevens statenlid is in Flevoland. En daar klop je dan aan en die doet dus wel de deur open en die zegt, nee, tuurlijk, kom maar even zitten. Zo. Dus het is ook niet dat de hele fractie of er niet voor open staat. Maar dat is wel uniek.
Ja, nou, dat is meteen een mooi bruggetje naar het Flevoland gedeelte, wat je gaat vertellen. Want je klopt dus inderdaad aan bij die Willem Boutkan. Wat is zijn functie precies? Hij heeft een dubbelfunctie, toch, in de PVV?
Ja, hij had tot voor kort had hij drie functies. Hij was gemeenteraadslid in Almere. Hij was statenlid van Flevoland. En hij was Tweede Kamerlid van de PVV. Hij stond destijds op nummer 30. Dus eigenlijk had hij zelf al niet meer gedacht dat hij daadwerkelijk in de Tweede Kamer zou komen. Gezien de verkiezingsuitslag zit hij er toch. En hij zit eigenlijk al heel lang in het lokale bestuur dus voor de PVV. En hij speelde een belangrijke rol bij de coalitievorming daar in Flevoland.
En hoe ging dat precies? Hè? Want dat was na de Provinciale Statenverkiezingen van vorig jaar maart.
Ja, ja, je zou het bijna weer vergeten. Maar voor de verkiezingen van november hadden we nog de Provinciale Statenverkiezingen. En
toen ging alles over de BBB.
Ja,
nog.
Klopt. Ja. Ook in Flevoland is de BBB de grootste partij geworden. Daar hadden ze de grootste verkiezingsoverwinning. En eigenlijk was al vrij snel daar duidelijk dat de BBB wel met PVV en de VVD wilde. Maar ja, dat hadden ze nog niet genoeg. Dus daar moest er nog een andere partij bij. En dat was de ChristenUnie en de SGP. En die hadden toch eerst wel inhoudelijk ook bezwaren.
Ja, want even voor mijn duidelijkheid. PVV is niet gigantisch groot, toch? In Flevoland en ook niet in andere provincies.
Nee, klopt. De PVV in Flevoland had 3 zetels in totaal. Dus voor hun was het geen enorme verkiezingszegen zoals bij de verkiezingen in november. Maar ze waren dus wel in dit geval nodig. Want wat je daar ook zag in Flevoland is dat partijen eigenlijk gelijk zeiden: nee, we willen niet met GroenLinks PvdA. Die partij was eigenlijk uitgesloten. Dus we gaan over rechts. En dan kwam de PVV ook in zicht.
Oké, dus het was een soort eigenlijk een voorspel voor wat we later in de Tweede Kamer hebben gezien en de formatie.
Ja, dat klopt. Daar kwam ik eigenlijk achter tijdens deze zoektocht van hè, wat. Hoe zit dat in Flevoland en wat zien we daar? Dat er best wel veel parallellen zijn met Den Haag. Want ook daar ging het in eerste instantie over de grondwet. De ChristenUnie had gezegd, ja, maar we hebben eigenlijk wel bezwaren om met zo'n partij als de PVV samen te werken. Toen hebben ze dus een soort document opgesteld. Dat heeft uiteindelijk Caroline van der Plas van de BBB ook in Den Haag aan de onderhandelingstafel meegebracht. En daarin stonden ze ook afspraken zoals, hè, wij houden ons aan artikel 1 van de grondwet en aan alle regels en internationale verdragen. Dus ja, er zijn wel opvallende parallellen met de situatie in Den Haag.
En Yara, in dat beginseldocument Flevoland stond ook iets over geloof, toch? Wat ook een gevoelige kwestie is voor de PVV.
Ja, volgens mij noemen ze het een rechtsstatelijke basislijn. En daar staat eigenlijk in dat iedereen het recht heeft om te zijn wie ze zijn en te geloven wat ze geloven en niet geloven. En dat is natuurlijk eigenlijk voor de PVV best wel een opmerkelijk standpunt. Omdat ze daarmee zeggen, nou, de islam, hè, daar mag je ook gewoon in geloven. Terwijl Wilders altijd zei, nee, dat is geen religie.
Hoort niet bij Nederland, zegt hij steeds.
Ja, ja. Ja, nou ja, en je ziet dus nu dat op landelijk niveau een vergelijkbare tekst ook is opgenomen in die coalitieonderhandelingen of gesprekken. En Wilders dus daar ook afstand lijkt te nemen van die islamstandpunten.
Ja, terwijl hij tegelijkertijd dan de ruimte, geloof ik, voor zichzelf vrij houdt om alsnog te tweeten
religie,
wat hij wil.
Kritiek, ja. Mag nog steeds. Ah, ja. Dus kun je in principe nog een hele hoop wel zeggen, wat ook eventueel discriminerend zou kunnen zijn. Ja.
Want ja, hoe verkopen ze dat ook alweer? Iets van, ja, je mag wel zeggen dat moslims alle vrijheid hebben in Nederland, maar je mag wel kritiek hebben op de islam.
Ja,
zoiets?
Ja, zo is het ongeveer.
Hey, en wat zie je nog meer voor parallellen tussen zeg maar het Flevoland traject en het Haagse traject?
Dus dat er in eerste instantie best wel wat wantrouwen was tegenover regeren met de PVV. Moeten we dat wel doen? En daar zie je eigenlijk dat ze al voordat de verkiezingen er waren, zijn ze daar heel bewust op in gaan spelen. Ze hebben kopjes koffie gedronken met verschillende fractievoorzitters om aan dat onderlinge vertrouwen te werken. Wat je niet ziet, hè, dat heeft Wilders heel nadrukkelijk in de media overal verkondigd. We zijn een mildere partij. Ik zet een aantal standpunten in de ijskast. Ze hebben dat volgens mij niet in de media zo duidelijk naar voren gebracht in Flevoland. Maar eigenlijk achter de schermen hebben ze al wel dingen gedaan. Omdat ze ook zagen, hey, er zit misschien wel ruimte om een keertje mee te besturen.
Oké, maar als ik even probeer terug te denken aan die verkiezingscampagne, hebben de kiezers op de PVV toen eigenlijk een heel ander beeld gehad van die partij dan wat ze uiteindelijk kregen?
Nou, volgens de toenmalige lijsttrekker Chris Jansen waren er een aantal standpunten, hadden ze die al anders verwoord. Dus er stond nog steeds een beetje hetzelfde, maar bepaalde standpunten die hebben ze niet meer opgeschreven of anders opgeschreven. Omdat ze... Dus hij zegt, als je in de provincie zit, daar ga je niet over bepaalde dingen. Dus we zijn misschien wel tegen islamisering, maar uiteindelijk bepaal je dat niet als provincie. En daarom hebben ze er toen al voor gekozen om voor hun verkiezingsprogramma of pamflet, het waren eigenlijk een aantal standpunten, om daar bepaalde standpunten uit te halen.
Oké, maar je zag dus eigenlijk de grootste verschillen in de periode na de verkiezingen, toen ze in die coalitie zaten bij de PVV.
Ja, je ziet nu wel duidelijk dat bepaalde standpunten waar de partij toen ze nog oppositiepartij waren echt tegen agendeerden, dat ze daar nu wel in meegaan. Een mooi voorbeeld is denk ik de spreidingswet. Daar is het college in Flevoland voor, dat gaan ze ook uitvoeren. En dat verkopen ze uiteindelijk aan hun achterban door te zeggen, ja, maar Flevoland ving al heel veel op. Dankzij die spreidingswet gaan we minder asielzoekers opvangen. Dus uiteindelijk is het resultaat minder asielzoekers. Dus we doen wat we beloofd hebben. En hetzelfde zie je met windmolens. Want de coalitie die heeft een akkoord getekend om grotere windmolens te plaatsen. In Flevoland is best wel veel discussie. Er staan al heel veel windmolens. Daar was de PV altijd tegen. Liever nul windmolens. Of we willen geen windmolens meer. En nu zitten ze in de coalitie en nu hebben ze dus wel een akkoord getekend om grotere windmolens te plaatsen. Want er zijn er minder nodig, blijven er minder over. Dus kun je aan je achterban zeggen, zie je wel, we hebben minder windmolens. Dus we doen wat we beloven.
Oké, dus het is gewoon een handig verkooppraatje eigenlijk. We zeggen niet dat ze groter zijn, maar het zijn wel minder windmolens.
Ja, volgens de PVV houden ze dus nog steeds vast aan hun eigen idealen. Maar je ziet toch dat ze wel met bepaald beleid instemmen wat ze eigenlijk voorheen echt tegen inschreeuwden, zeg maar.
Ja.
Ja, en er was nog een laatste voorbeeld wat ik ook wel echt opmerkelijk vond. En dat was, Chris Jans is nu gedeputeerde en hij zei, ja, ik pleit nu ook als gedeputeerde voor circulaire economie, want ondernemers die doen er hun voordeel mee als ze circulair gaan denken. Want dat is nou eenmaal waar de trend naartoe schuift. Wat internationaal en ook nationaal gewoon steeds belangrijker wordt. Dus ben je als ondernemer slim om daar gewoon alvast mee aan de slag te gaan. En hij zegt, ja, dat druist eigenlijk helemaal niet tegen ons standpunt in. Want ik help ondernemers nog steeds om gunstige regelingen voor ondernemers te creëren. Dan heb je in één keer een PVV'er die wel achter circulaire economie staat.
Ja, en op de een of andere manier komen ze daarmee weg. Dat wil zeggen, ze blijven zich presenteren als een geloofwaardige partij.
Ja, nou kijk, de oppositiepartijen die heb ik ook gesproken in Flevoland. En die kijken toch wel met enig genoegen ook naar wat er nu gebeurt. Die zegt, ja, we zien toch wel een soort mildere PVV. Die nauwelijks meer iets zegt. De PvdA-fractievoorzitter die zei, en ik quote hem even letterlijk, als je alle idealen en speerpunten overboord gooit en monddood in een coalitie gaat zitten, ja, natuurlijk kun je dan meebesturen. Daarbij willen ze wel, was wel de opmerking van, nou, echt belangrijke politieke onderwerpen, daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad in de provincie. Dus het kan nog dat het wel echt gaat schuren. Maar vooralsnog lijkt er toch wel een soort gedaanteverandering te zijn geweest.
Ja, want ze zijn toch al ruim een half jaar, wat zeg ik? Drie kwart jaar zijn ze daar gewoon op koers.
Ja.
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 Hey, en het woord ijskast hoor je hier vaak, hè? Als het over Geert Wilders en zijn standpunten gaat. Islamstandpunt wordt in de ijskast gezet. Dus niet helemaal in de prullenbakken, maar in de ijskast. Wordt die term ook in Flevoland gebruikt?
Ja, zeker. Ja, Chris Jansen die zegt het letterlijk dat hij ook dat de PVV daar ook wat speerpunten in de ijskast heeft gezet. Bijvoorbeeld over die islamisering. Nou ja, ook dus omdat de provincie er eigenlijk niet over gaat. En daarvan zeggen ook wel de oppositiepartijen van, ja, ik heb nu nog geen discriminerende uitspraken gehoord. Maar vooralsnog, ze houden altijd een slag om de arm van, je kan iets in de ijskast zetten, maar dat betekent niet, dat kan er altijd weer uit. Je hebt het niet, Chris Jansen, die heeft nog steeds niet zijn eigen uitspraken teruggenomen. Want hij zegt, nee, dat heb ik toen in een andere hoedanigheid gedaan. Ik ben nu gedeputeerde. En dan gebruikt hij eigenlijk hetzelfde als Wilders. Hij zegt, ja, ik ben nu gedeputeerde van alle Flevolanders. En Geert Wilders zegt natuurlijk ook, ja, ik wil premier worden van alle Nederlanders. Maar die uitspraken van vroeger waarmee ik bepaalde groepen heb weggezet of gediscrimineerd, nee, die hoef ik niet terug te nemen. Dat was vroeger.
Oké, okay. Ja, dus dat is inderdaad, heel, Wilders die neemt niks terug. Want hij zegt, dat is een andere rol geweest die ik toen had. Ik was toen oppositie en nu wil ik regeren.
Ja, nou en dat is precies wat ze in Flevoland ook zeggen.
Oké, dus je kunt eigenlijk wel stellen dat de methode van de ijskast, om het zo maar eens te noemen, dat die werkt in Flevoland. Zie jij dat ook in Den Haag werken straks?
Nou, er is denk ik wel een belangrijk verschil tussen de provincie en Den Haag. Namelijk dat de provincie lang niet over alles gaat. En provincies kunnen geen besluit nemen over zoiets als een asielstop. Je kan niet Flevoland de grenzen van Flevoland sluiten. Dus het is denk ik voor de PVV in Flevoland makkelijker om bepaalde standpunten te zeggen, daar doen we niks mee, want daar gingen ze eigenlijk al niet over. Terwijl Wilders op bepaalde onderwerpen wel echt beleidskeuzes zal moeten maken als hij eenmaal in een coalitie zit.
Ja, we hebben het dus inderdaad over migratie en asiel, maar ook over klimaatbeleid. Heb je daar nog iets leuks over te vertellen, over hoe de PVV'ers in Flevoland daarmee omgaan?
Nou, er is wel iets wat Willem Boutkamp zei, wat me heel erg is bijgebleven. Ook die quote heb ik even opgezocht. Hij zei, voorheen maakte ik eigenlijk alles wat links en milieu, ja, die maakte ik uit voor groene gekkies of linkse wappies. En hij zegt, ja, sinds ik in de coalitie zit, past dat eigenlijk niet meer. Dus hij moet geregeld in debatten, zegt hij, tot 10 tellen, even op zijn tong bijten. Dus hij, ja, voor hem is het ook echt even wennen om niet meer in de oppositie te zitten en overal tegenaan te schoppen. Maar ook gewoon te denken, oké, we moeten nu eenmaal beleid gaan voeren.
Even op de tong bijten. Ja, dat moeten we dus Wilders nog zien doen. Want die tweeten nog lustig op los, toch? Met redelijk ouderwetse tweets.
Ja, online lijkt Wilders nog niet heel erg veranderd. Nee.
En die ijskastmethode wil dus ook zeggen dat PVV'ers niet per se anders gaan denken over bepaalde gevoelige onderwerpen. Merk je daar nog iets van?
Nou, we hebben de tekst natuurlijk even van tevoren ook gedeeld met de PVV'ers. En toen kreeg ik nog een mailtje van waarin Chris Jansen eigenlijk benadrukt, dat wil niet zeggen dat we er ook anders over zijn gaan denken. Integendeel. Dus dat is wel, dat vond hij zelf belangrijk ook om toe te voegen. Het denkbeeld is eigenlijk niet veranderd van de PVV.
Nee, dus als ze thuis aan de keukentafel zitten of in de kroeg, dan kunnen ze nog wel even zeggen wat ze altijd hebben gezegd.
Ja, ik kan dat natuurlijk niet met zekerheid zeggen, maar dat die kans acht ik wel aannemelijk. Nee. Ja.
Jij bent wel goed doorgedrongen tot de Tweede Kamerfractie van de PVV, maar aan de keukentafel.
Daar zit ik nog niet. Nee.
Dat is de volgende stap, Yara. Yara, jij begon dus eigenlijk jouw zoektocht naar de vraag van dat Flevolandse model, kan dat ook werken in Den Haag aan de formatietafel die nu zo moeizaam verloopt? Wat is daarop jouw antwoord?
Nou, niet één op één. Daar ben ik wel van overtuigd. Zoals ik eigenlijk al zei, de provincies gaan over heel veel onderwerpen niet. Dus in Den Haag zullen er echt nog wel wat lastige knopen moeten worden doorgehakt. Daarnaast zie je dat er gewoon veel meer druk is ook op Den Haag. Er is veel meer media-aandacht. Hè. Politici liggen echt onder een vergrootglas. Als Wilders in één keer bepaalde standpunten wel of niet in de ijskast zet, dan is dat gelijk groot nieuws. Ja, dat zorgt ervoor dat er veel minder makkelijk ruimte is om daarin te schuiven, denk ik. Bovendien houden de oppositiepartijen in Flevoland ook nog wel een slag om de arm. En ze zeggen, ja, de echt spannende politieke onderwerpen, die zijn eigenlijk nog helemaal niet aan bod gekomen. Wie weet gaat het nog wel echt ergens schuren. En wat me wel heel erg is bijgebleven, dat zowel Boutkan als Jansen, die benadrukte echt dat vertrouwen, dat is gewoon zo belangrijk. Dat er moet een soort persoonlijke chemie zijn. Ze hebben heel veel kopjes koffie gedronken. En uiteindelijk zeggen ze, ja, dat heeft de doorslag gegeven. Nou ja, Christel, jij volgt het ook in Den Haag, maar volgens mij spat daar de persoonlijke chemie er nog niet af.
Nee, als je inderdaad ze op een rijtje zet, hè, Jessel Gus, Wilders, Omtzigt, Van der Plas, dat zijn geen mensen die nou echt grote vrienden zijn of laten zien dat ze dat zijn.
Nee, en er is echt best wel zijn sneren onderling in debatten. Er lekt dan weer allerlei informatie naar buiten. Volgens mij, zeker Pieter Omtzigt van NSC, die krijgt best wel zwaar te verduren. Nou ja, dat zet de spanningen nog verder op scherp. En als je dan samen aan de onderhandelingstafel moet overleggen, dat lijkt me een hele lastige opgave.
Ja, zeker als je inderdaad dat vergrootglas hebt van ons als media. Die Flevolandse politiek, die kan natuurlijk redelijk in anonimiteit kopjes koffie drinken en vriendjes worden. Dat ontbreekt hier eigenlijk een beetje.
Ja, ja. Ja, je zou eigenlijk zeggen, joh, zet de camera's even 2 weken uit. Ga met elkaar.
Gaan wij over iets anders schrijven?
Precies.
Ja. Ja, nee.
En ga lekker veel kopjes koffie drinken. Ja,
dat blijven wij wel doen. Maar ik vrees dat wij wel de formatie op de voet blijven volgen.
Zeker,
toch?
Ja, uiteraard.
Hey, Yara, we begonnen al net een beetje met de stelling dat het jou gelukt was om door te dringen tot PVV'ers. Wat voorheen heel moeilijk was. Waarom denk je dat nu eigenlijk wel lukt en vroeger niet?
Nou, ik denk, ik ben er heel open in gegaan en gewoon gezegd, goh, nou, wat er in Flevoland gebeurt, dat is toch uniek. En kunnen jullie me uitleggen waarom het daar wel werkt? En ik denk, ja, zij zitten al 12 jaar of meer dan 12 jaar in de lokale politiek. Ze hebben heel hard daarvoor gewerkt. Ze wilden heel graag meebesturen. En nu is het ze gelukt. Dus ja, zij vinden dat natuurlijk ook een mooi verhaal om te vertellen. En wilden
zelfs
daar ook
aan
graag
ons.
Zelfs ja, aan deze krant. En Chris Jansen die zei ook tegen mij van ja, ik heb toen gezegd tegen Geert Wilders, Geert, ik ga je laten zien dat het kan. Nou ja, en tot op heden is dat ze ook gewoon gelukt. Dus ja, daar zijn ze denk ik ook gewoon best wel trots op.
Ja, dus het poldermodel in Flevoland, dat zou zomaar gekopieerd kunnen worden naar het Binnenhof in Den Haag.
Ja, met een aantal
mitsen en maarden. Nou, ja. Houden we erin. Dankjewel, Yara.
Ja, jij ook
en
bedankt.
Hou vol bij de PVV, zou ik zeggen. En dit was Haags Half Uurtje voor deze week. De politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christel Smit. En als u kwaliteitsjournalistiek een warm hart toedraagt, neem dan vooral een abonnement op Trouw. Deze podcast is gemaakt door Michael Royal en George Paul Henneberken. En volgende week zijn wij er weer. Tot dan.
Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.